Mag ik uw aandacht? Wilt u allemaal even rustig blijven zitten, even niet bewegen. Zo rustig mogelijk, direct kunt u al die recorders die hier staan doorstarten. Het tweede gedeelte, dan proberen we uw vragen te beantwoorden, zover als dat gaat. We kunnen fouten maken, dat weet u, dus houd er rekening mee. Persoonlijke vragen mag u stellen, u krijgt geen antwoord. Alle andere vragen, wanneer ik geen antwoord kan geven, dan zal ik het zeggen. En eventueel proberen om dat nog elders na te gaan. Goed doen? Gaan we beginnen. Schriftelijk eerst. Ja.
Wat is het IQ van Hare Majesteit Koningin Juliana?
Staatsgeheim.
Vergeet men de meeste dromen omdat zij stoffelijk gezien RNA zijn en geen kans krijgen om DNA te worden, of is deze hypothese niet waar?
De hypothese die de meest juiste is, is deze. Het merendeel van de dromen wordt vergeten omdat ze geen directe betrekking hebben op feitelijke waarden in het ik, maar alleen een innerlijke uitbeelding zijn van spanningen die daardoor mede worden opgeheven.
Is de mens in wezen een onvriendelijk wezen vol agressieve impulsen zoals Freud dacht, en moet hij ingetoomd worden, of is er ook cultuur en beschaving mogelijk zonder repressie, en hoe?
Nou, in de eerste plaats, u citeert Freud, en wanneer we Freud bezien in zijn eigen gedragingen, dan blijkt dat hij dus zelf een zeer onderdrukte persoonlijkheid had, die juist door die onderdrukking erg agressief was. Wanneer we dus uitgaan van het standpunt dat de meeste mensen onvriendelijk zijn, dan gaan we van een verkeerd standpunt uit. De meeste mensen zijn wel degelijk bereid om vriendelijk te zijn, en zijn dit ook veelal, op het ogenblik dat ze zich ergens bij betrokken kunnen gevoelen, en het ogenblik dat hierbij hun ikbeeld niet in het gedrang komt. Als zodanig zou een cultuur denkbaar zijn, die in feite bijna anarchisch aandoet, omdat er bijna geen algemene regelingen zijn, en een onderling uitvechten van eventuele geschillen zelfs normaal is en wordt toegestaan. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Agressie neemt toe naarmate de mens het gevoel heeft dat hij zichzelf op deze wijze meer waar kan maken zonder al te grote consequenties. Iemand in elkaar slaan kan een methode zijn om jezelf duidelijk te maken hoe groot en hoe machtig je bent. Maar als die ander nou toevallig ook wapens heeft en in staat is om jou naar het kerkhof te sturen, bedenk je meestal wel. Een dergelijke maatschappij zou dus op den duur een veel grotere veelvormigheid hebben, grotere pluriformiteit, en daarnaast, en dat is natuurlijk ook begrijpelijk, zou ze een hele hoop dingen ontberen die voor de meeste mensen juist in deze maatschappijen die u nu kent, erg frustrerend zijn. Zoals bureaucratie, technocratie en dergelijke. Dat betekent dus grotere vrijheid, grotere ontwikkelingsmogelijkheden en daarbij ook weer een terugkeer tot de neiging om jezelf in je werk waar te maken, in plaats van die waarheid op een andere manier ergens te willen afdwingen. Voldoen.
Noemt u een paar leeftijden plus de percentages daarbij dat het gedachtenleven van deze groepen over seks handelt? Bij tieners schijnt het bijvoorbeeld 80% te zijn.
Ja, nou vraagt u me te spreken over iets waar ik al lang geen last meer van heb. laten we het zo zeggen, wanneer we seksualiteit in zijn algemene betekenis nemen, dan zal de seksualiteit voor praktisch 99% overheersend zijn in de eerste 2 à 3 levensjaren. Ook wanneer dat een andere vorm van seksualiteit is, dus dan de op voortplanting gerichte. Dan zullen we zien dat seksualiteit over het algemeen toeneemt en op het eigen geslacht gericht is bij ongeveer 60-70% van de kinderen in een leeftijd tussen 7 en 12 jaar. De leeftijd van 10 jaar af, maar dat neemt eigenlijk toe tot ongeveer 15-jarige leeftijd. In percentage krijgen we dus inderdaad te maken met een sterke obsessie met seks. In uw maatschappij wordt dat door reclame overal bevorderd, dus daar moet je helemaal niet druk over maken, dat is gewoon normaal. Hè? Daarna krijg je dus een menging van seks met andere begrippen en een verschuiving van, zeg maar, de bevredigingsgevoelens die toch op zich seksueel zijn. Zo vinden we bijvoorbeeld een leeftijd van 25 tot 35 jaar, waarbij een groot gedeelte van de seksualiteit in feite wordt verplaatst naar het verwerven van aanzien, bezit, het afbluffen van anderen. En dan kunnen we doorgaan. En ja, het spijt me dat ik het moet zeggen, misschien vinden een hele hoop mensen het gek, maar de gemiddelde bezigheid met seksualiteit in alle vormen dus, is bij 65-plussers bijvoorbeeld nog rond de 84%. En heel veel mensen blijven op enige wijze daardoor geobsedeerd tot het ogenblik dat ze bij ons komen. Dan zijn ze er nog wel even mee bezig, maar het telt niet meer. En dan gaat men over naar andere vormen van zelfherkenning en zelfuitdrukking. Voldoende?
Welke persoonlijkheid moet je hebben om graag officier van justitie te worden?
Ik denk dat je verliefd moet zijn op gezag, een klein beetje op jezelf. Dat geldt ook trouwens voor degene die dominee worden, die pastoor worden. Achter alle nederigheid zit vaak de behoefte om je dus uit te drukken, als het ware je waarde te etaleren en door je kennis een beslissende rol te spelen in het leven van anderen. En ik zou zeggen, voor een officier van justitie geldt dat eveneens. Ofschoon, en dat moet even hierbij vermeld worden, daardoor de officier van justitie zeker niet slecht is. Alleen, hij is uit de aard der zaak altijd de tegenpartij van de zondaars. En als zodanig geneigd over hen veel harder te oordelen dan hij nodig vindt, omdat hij aanneemt dat de rechter veel milder zal oordelen dan hij anders aanvaardbaar zou vinden.
Wat is uw prognose over de toestand China-Vietnam?
Totale ontwikkeling vanaf heden nog ongeveer 2,5 maand. Einde van de gevechten na ongeveer 8 dagen, althans de ernstigste gevechten. Daarna een afflauwen van de gevechten gedurende ongeveer 20 dagen. Daarna vermoedelijk een soort van wapenstilstand, gevolgd door een zeer trage terugtrekking van de Chinezen, waarbij echter bepaalde gebieden die strategisch van belang zijn aan de grens in Chinese handen zullen blijven. Gelijktijdig zullen we zien dat de Chinezen een greep doen naar vergroting van hun invloed en mogelijkheden in Cambodja, zowel als Laos, en dat zij wat Cambodja betreft absoluut het ermee eens zullen zijn wanneer de huidige regeringskliek dus aftreedt, mits voor China aanvaardbare personen daarvoor in de plaats treden. Het hele conflict gaat in feite tegen de Russische neiging om het reformatorisch Maoïsme dus een beetje te isoleren door een incirkelingstactiek van eigen invloedsgebieden.
Blijft het dan verder zo? Of komt er dan weer een revanche van Rusland of Vietnam of zo?
Och, een revanche van Rusland, dat kan ze op het ogenblik kunnen ze niet wagen. De situatie is op het ogenblik zo dat de Chinezen beschikken over ongeveer 30 atoombommen met een aantal raketten waarmee afstanden tot 2000 kilometer kunnen worden afgelegd. En dat wil dus zeggen dat wanneer de Chinezen met atoombommen gaan schieten, ze binnen een paar uur ongeveer 2/5 van de productiecapaciteit van de Sovjet-Unie kunnen stilleggen, terwijl die met een dubbel aantal atoomexplosies niet in staat zal zijn meer te doen dan de mankracht van China enigszins te decimeren. En dat is dus strategisch geen haalbare kaart, een dergelijke oorlog. Daarom zal het voorlopig zeker nog een kwestie van pesten blijven.
Wat is het Wesakfeest en wanneer wordt het gevierd?
Ja, het Wesakfeest, naam is ontleend aan een vallei en de ander. neem me niet kwalijk, in de Karakorums. En daar zijn samenkomsten van mensen in de stof, geesten van verschillende aard. Er vindt een plechtigheid plaats, waarbij een uitstorting van kosmisch licht wordt veroorzaakt, en waarbij bovendien de tekenen die daarbij optreden worden gelezen. Op het ogenblik is de Wesak-bijeenkomst dus niet meer in de Wesak-vallei, zoals eens, maar heeft men een andere vallei en een ander werelddeel, die op dit moment voor het gelijke doel gebruikt kan worden, en het is altijd de eerste volle maan.
Gelooft u in een komende catastrofe of crisis, en hoe zou die eruit kunnen zien?
Geen antwoord mogelijk zoals de vraag nu gesteld is. Wat noemt u een catastrofe? Als u zegt, ontstaan er een aantal natuurrampen in de komende tijd, dan zou ik zeggen, zeker in dit jaar, vermoedelijk vanaf september, een hele reeks die wat groter van omvang zijn, maar ik geloof niet dat ze voor de wereld catastrofaal zijn. Wanneer u zegt, gebeurt het economisch? Ja, ik vind de hele economische toestand van het Westen en een groot deel van de wereld trouwens catastrofaal, maar het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Ja? En dan kun je zeggen, politieke catastrofe. Nou ja, dat is voor de politicus die valt natuurlijk een catastrofe, maar voor veel andere mensen kan het een zegen zijn. Ja, dus de eerste jaar zie ik dat zeker niet zitten. Een wereldondergang of een wereldoorlog zie ik in het komende jaar zeker niet.
Aan deze zijde is democratie tot nu toe aanvaardbaarder dan andere systemen. Aan uw zijde heerst hiërarchie, autoritair gezag. Hoe maken wij die geestelijke omschakeling?
Nou, ik vind het nogal een tamelijk boute stelling, hoor. Wanneer er bij ons een hiërarchie bestaat, dan is deze als volgt opgebouwd. Wanneer iemand een inhoud heeft die groter is dan de mijne, en ik erken dat ik met mijn eigen middelen dus niet tot een juiste beslissing zal komen, zal ik diens oordeel en eventueel diens opdracht dus ook aanvaarden. Maar deze aanvaarding is geheel vrijwillig. Er bestaat geen straf wanneer ik het niet doe. Ik kan dus rustig mezelf blijven. Ik weet niet of u dat een strenge hiërarchie noemt. Er staat tegenover dat u zegt democratie is het beste systeem. En ik ben geneigd om af te vragen of dat helemaal waar is. Omdat democratie over het algemeen bestaat uit een voortdurend grotere inspraak, waardoor voortdurend minder wordt gedaan. En de problemen voortdurend pas dan benaderd kunnen worden wanneer ze zichzelf pas hebben opgelost.
Als we een blik in de naaste toekomst mogen schouwen, hoe ziet 1 november 1982 eruit?
Redelijk mooi weer.
Wat denken jullie van de toestand in China, Vietnam? Dat is al geweest. In het bijzonder met het oog op de toekomst. Dus de provincie. Is u iets bekend van de reis aan de hogeschool in Denemarken? En zo ja, kunt u dan iets zeggen betreffende de doelstellingen?
Ik zou het niet weten. Ik ben niet geïnformeerd op dit terrein. En om na te vragen, nou, dat zou een beetje veel moeite kosten.
In hoeverre kan een geest als die van Jezus ons terzijde staan?
Zover als u hem zelf kunt aanvaarden. Dat wil zeggen, wanneer u gelooft in de geest Jezus, of beter gezegd in de Christusgeest, die zich door hem op aarde gemanifesteerd heeft, dan zult u tot een instelling komen waarbij u de goddelijke liefde volledig aanvaardt, en in de aanvaarding daarvan dus ook bereid bent om alle kracht en hulp daaruit te aanvaarden. Op het ogenblik dat u uw eigen wegen gaande verder, u vergezeld voelt door deze liefde, zult u voortdurend over meer kracht beschikken dan anders denkbaar is. U zult juister inzicht kunnen verkrijgen dan normaal is voor u. En als zodanig dus in het leven voor uzelf en anderen betere resultaten tot stand brengen. Bij de overgang geldt hetzelfde. Wanneer u opgaat in de liefde Gods, dan is een veroordeling niet meer mogelijk. Er is een harmonie waardoor je contact op kunt nemen met alle krachten die eveneens tot dit licht behoren. En als zodanig een gevoel van voldaanheid, waarbij je na enige zelfbeschouwing en rust ongetwijfeld verder zult gaan met een werk dat je uit liefde voor anderen volbrengt.
Voldoende? Gaan het geestelijk weerbericht voor de komende lente.
Tussen twee depressies is een beperkt hoogdrukgebied dat de mens althans enige dagen enige blijdschap verschaft. Toch moet worden gerekend dat het geheel voornamelijk overheerst werd door de scherpe tegenstellingen van wit licht, afgewisseld met golven van rood licht, welke zeer vele emoties en onderdachte handelingen tot stand zullen brengen. Als zodanig moeten wij zeggen dat geestelijk zelfbeheersing erg belangrijk is, nadenken over hetgeen je doet noodzakelijk blijft en het zeer belangrijk is om niet te snel te reageren, tenzij een instinctieve reactie onvermijdelijk en noodzakelijk is. Door op deze wijze te reageren, zult u in de eerste paar maanden over het algemeen enige voordelen en veel ervaring opdoen, welke ervaring u geestelijk ten goede komt en welke voordelen u dan ongetwijfeld mede ten nutte van anderen kunt besteden.
Kunt u ons zo precies mogelijk vertellen over de schadelijke werking van marihuana, hash en LSD?
Ja, dat zijn verschillende grootheden. Marihuana en hash zijn vergelijkbaar. In alle gevallen wordt een roes tot stand gebracht die lichamelijk niet bepaald schadelijk is, ongeacht datgene wat bij een overmatig gebruik daarvan natuurlijk aan schade voor je erfelijke factoren van kinderen en dergelijke tot stand kan worden gebracht. Maar bij een normaal gebruik is het niet erger dan bespoten groenten, een borreltje of de sigaret, de sigaar. Het gevaar ligt echter wel in de verslaving aan de roes op zichzelf. Wanneer namelijk het gebruik van deze middelen een vlucht uit de werkelijkheid betekent, zal men geneigd zijn steeds verder te vluchten en komt men tot een overdosering ervan. Deze overdosering is niet aanvaardbaar. Wat betreft LSD, LSD veroorzaakt in feite een vergiftiging met psychische nevengevolgen, waardoor de bekende trips gemaakt kunnen worden. Wanneer de dosering klein is en de begeleiding tijdens de trip goed, kan het voeren tot een grotere zelferkenning en zal uit het gebruik ook geen grote schade ontstaan. Zelfs dan zal men echter niet herhaalde trips kort achtereen mogen maken, omdat het organisme de mogelijkheid moet hebben de stoffen weer af te scheiden. Een vergelijkbaarheid moederkernvergiftiging die één keer optreedt geeft een tijdelijke vorm van waanzin, vergelijkbaar trouwens met datgene wat in een LSD-roes kan gebeuren, maar wanneer je dat een langere tijd achtereen zou gebruiken, dan blijkt, en dat is bekend van dorpen zelfs, die er helemaal krankzinnig van zijn geworden, en waarbij dus geen normale aanpassing aan de wereld van de mensen meer mogelijk bleek. Wanneer dit optreedt natuurlijk is het verwerpelijk, en als zodanig moeten wij zeggen, voor alle drie genoemde, matig gebruik, en wat LSD betreft bovendien in een voldoende begeleiding, zodat de trip op zichzelf altijd begeleid wordt, zowel door juiste sfeer, omgeving, als ook de aanwezigheid van iemand die als het ware te hulp kan komen wanneer je in moeilijkheden komt, is er weinig bezwaar tegen. Zou men overmatig gebruiken, dan geldt voor, zoals voor alle dingen die overmatig zijn, absoluut schadelijk en zeer gevaarlijk. Maar dat geldt zelfs voor een overmatig gebruik van aspirine.
Wanneer vanwege de conditionering je gedachten met je op de loop gaan, wat dan te doen?
Wanneer je goed geconditioneerd bent, ga je gedachten niet meer met je op de loop, want dan denk je alleen wat een ander je zegt dat je denken moet. Veel mensen verkeren in deze, volgens mij, niet zo gelukkige situatie. Wanneer u een strijd ontdekt tussen uw conditionering en uw denken, dan moet u zich afvragen hoe u aan uw denken zo goed mogelijk gestalte kunt geven, zonder gelijktijdig zodanig sterk tegen uw conditionering in te gaan, dat daardoor grote conflicten kunnen ontstaan. Dus in beperking en langzaam maar zeker steeds iets meer losfrikken van die conditionering, zodat je werkelijke persoonlijkheid meer uitingsmogelijkheid krijgt. Voldoende?
Kunt u ons vertellen hoe goed de ashram van Bhagwan Ra Nesh in Pune in India is?
Nou, daar wordt goed aan verdiend. Er zijn mensen die zichzelf daar terug kunnen vinden. Voor sommige mensen is het dus heel erg goed. En voor anderen is het heel erg slecht. Daar geen zodanige selectie plaatsvindt dat alleen degene voor wie het goed is, daar werkelijk toegang hebben en de volledige zaak kunnen doorleven, acht ik de opzet vanuit mijn standpunt niet bepaald goed.
Is het juist dat het heelal ontstaan is tijdens de Big Bang zo'n 18 miljard jaar geleden? Hoe en waaruit is die klomp ontstaan en mag men veronderstellen dat hieraan vooraf een heelal bestond dat ingekrompen is?
Ja, u mag alles veronderstellen wat u wilt wat mij betreft. Zeker als het 18 miljoen jaar geleden is, niet waar, wat komt er nog op aan? Maar de Big Bang theorie is eigenlijk niet volledig juist. In feite moet je het als volgt stellen. De basis van alle materie is energie. Energie kan statisch aanwezig blijven, een soort van veld, en daarbij ongeuit blijven. Op het ogenblik echter dat één verschil van potentiaal ontstaat, ontstaat een volledige reeks van wervelingen, waarbij het eerste wat ontstaat in feite hitte is, de straling. En die straling, die veroorzaakt partikels. Dus de straling is er eigenlijk eerst als een veldwerking en dan pas als een feitelijke straling van deeltjes. En daaruit ontstaat massa en dat is dan pas uw Big Bang. Wanneer dit op een gegeven ogenblik dus langzaam maar zeker weer afneemt, de omzetting van energie steeds minder wordt, dan blijven er residuen aanwezig die echter in zichzelf dus niet voor die bang ooit aansprakelijk kunnen zijn. Het merendeel van de energie lekt weg. Je zou het kunnen zeggen naar een andere dimensie. In feite is het misschien het beste te stellen naar een parallel ruimtebeginsel, waarin op het ogenblik dat daarin voldoende energie is en bij het tot rust komende toevloed van energie onregelmatig wordt, weer datzelfde effect kan ontstaan, zodat het sterven van het heelal in feite gelijktijdig betekent dat een parallel al ontstaat met een vergelijkbare waarde en inhoud. Ook deze toont dan weer hetzelfde lekverschijnsel, waardoor je in feite twee heelallen hebt die op de wip zitten. Het is ingewikkelder, maar dit is het eenvoudigste antwoord dat ik zo gauw kan geven.
Hoe staat u tegenover het gebruik van de kernmagnetische resonantiespectroscopie, NMR, in de geneeskunde ter vervanging van de röntgenologie?
Ik dacht dat ze iets minder gevaarlijk zou zijn. Ik meen echter dat ze nog een verdere perfectionering van nodig heeft en vooral een sterke vereenvoudiging van de noodzakelijke apparatuur.
Wat is ectoplasma en waar bestaat het uit?
Ectoplasma is plasma, als zodanig een deel van de fijne materie of levensstof die in een mens bestaat en welke wanneer ze op een bepaalde manier naar buiten wordt gebracht, ectoplasma wordt genoemd. Het is een deel van de persoonlijkheid en wanneer u dus kijkt naar de zogenaamde levensstromen waarbij u bijvoorbeeld met acupunctuur te maken krijgt, dan kunt u zich voorstellen dat rond deze stromingen zich een soort half geleidende massa van energie verzamelt en dat deze energie tezamen met bepaalde levensdelen uit de kernen in feite het plasma vormt. Welk plasma los kan worden gemaakt uit de kernen, maar dan niet onbeperkt houdbaar meer is, en dan naar buiten tredende door geesten tijdelijk gemanipuleerd kan worden, of door de mens zelf gebruikt kan worden om voor andere onzichtbare poten uit te stulpen, waardoor manipulatie van voorwerpen mogelijk is. Voldoen?
Omdat de fossiele brandstofvoorraad beperkt van omvang zijn, is het noodzakelijk te zoeken naar bronnen die de rol van de fossiele brandstof kunnen overnemen. Eén mogelijkheid is het winnen van energie uit zonlicht. Is het mogelijk om de zonne-energie vast te leggen via biofotolyse, waarbij de energie in zonlicht via fotosynthetische processen gebruikt wordt om waterstof te produceren? Het verbrandingsproduct van waterstof is water en milieuvriendelijk.
Theoretisch is het mogelijk, maar niet wanneer de energiebehoeften gelijk blijven met datgene wat ze nu zijn. Er zijn echter andere mogelijkheden waarbij men via satellieten zonnekracht zou kunnen concentreren. En dan zou men inderdaad wel een groot gedeelte van de elektrische energie plus omzettingen tot stand kunnen brengen, waarmee men inderdaad dan aan de energiebehoeften tegemoet zou kunnen komen. Maar de moeilijkheid is dat het gehele energieprobleem, mede dat van de fossiele brandstoffen, door fossielen wordt opgelost.
Waar komen al de zielen vandaan en waarom willen ze zo graag op aarde een tijdelijke woning zoeken?
Ja, waar ze vandaan komen weet ik niet. Het enige wat ik kan zeggen, zover wij na kunnen gaan, zijn de zielen in het begin van de schepping ontstaan en zijn kennelijk deel van de oerkracht. Rond deze zielen heeft zich een bewustzijn gevormd en dit bewustzijn betekent een gevoel van zelfstandigheid, een persona. Deze persona heeft de noodzaak tot beleven en in geestelijke wereld is beleving alleen verder mogelijk wanneer voortdurend verdere harmonieën, contacten in feite gelegd kunnen worden. Wanneer men daartoe niet meer in de geest in staat is, zal men dus een ander ervaringsgebied moeten zoeken, opdat men aanvullende belevingen kan hebben, welke niet in het ik aanwezig waren, maar die wel nieuwe harmonische mogelijkheden scheppen wanneer men in de geestelijke staat terugkeert. Dit is de reden dat men zin heeft om te incarneren en eventueel te reïncarneren. Voldoen?
Een Engelsman wil na zijn dood aan het werk blijven door zijn as in een grote zandloper te laten doen die zijn vrouw op gezette tijden moet omkeren. Loopt deze man niet het risico dat hij op die manier nooit van zijn aardse omgeving loskomt?
Ja, daar zou je de man zelf voor moeten kennen. Maar misschien doet de man het omdat hij denkt, dan heb ik ook in het hiernaam als Social Security, want ik werk nog.
Hoe komen de sprekers aan getallen? Bijvoorbeeld 52% van het gemiddelde inkomen in Nederland wordt door de staat besteed.
Nou, dit zijn getallen die in het verleden al zijn onderzocht. En die een klein tikje zijn aangepast. Maar als u weet dat ongeveer 6 jaar geleden het gemiddeld 48% tot 50% van het inkomen was. Kun je nu stellen dat bij een toename van de feitelijke inkomsten van de staat ten aanzien van de groei van het inkomen van de bevolking in werkelijke koopwaarde op dit ogenblik ongeveer 54% gebruikt wordt. Dat zijn dus dingen die men nagaat omdat men er op aarde kennelijk wel interesse voor heeft. En omdat we dergelijke getallen soms kunnen gebruiken om aan te tonen wat er in feite aan de hand is. Zodat de mensen kunnen nadenken over hun eigen situatie. En misschien hun eigen wijze van leven en denken een beetje aan kunnen passen aan datgene wat voor hen werkelijk belangrijk is.
Blijft na een spontane miskraam het wezen van het kind bij de moeder aanwezig? En zo ja, is dit dan ook het geval bij een abortus provocatus?
Wanneer u denkt in een huis te kunnen trekken, het is nog niet helemaal klaar en het zakt in elkaar, blijft u dan bij dat huis staan? U zult begrijpen dat onder omstandigheden je zegt, ja, maar het is zo'n mooie omgeving, ik blijf wachten tot men de rommel heeft weggeruimd en wat nieuws heeft opgebouwd. Dat kan onder omstandigheden gebeuren, maar er is geen zekerheid. In vele gevallen zal men rustig zeggen, ik ga verder. Dit impliceert dus dat niet de geest altijd bij een miskraam of bij een abortus provocatus aanwezig blijft bij de moeder. Maar dat het in enkele gevallen of om bepaalde redenen soms het geval kan zijn.
De verdraagzaamheid ten aanzien van andersdenkenden, hoe ver gaat die ten aanzien van mensen die moord goed kunnen keuren?
Nou, zolang ze het goed willen keuren is er geen bezwaar tegen, dat mag, maar ze mogen het niet doen, tenzij ze aan zichzelf beginnen.
Waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en wanneer komt er een eind aan? Met andere woorden, waar gaat het uiteindelijk allemaal om?
Begin onkenbaar, totale reeks van de doorsnee mens is gaan door duister naar licht, waarbij gezocht werd in het licht steeds meer te beleven en te herkennen. Als zodanig zou als doel kunnen worden gesteld het volledig erkennen van het licht. En wij nemen aan, of schoon we niet zeker weten, dat op dat ogenblik een bestaan als ik in de vorm waarin we dit thans beschouwen niet meer zal voorkomen. Maar dat zeer waarschijnlijk, we weten het niet zeker, dan dat ego een denkend deel van een geheel is, functionerend binnen dit geheel, maar met een besef dat uit het geheel geput kan worden. We weten het echter niet, zeker.
Waarom vlotten de vredesbesprekingen tussen Israël niet? Is dat angst?
Ach, wat moet ik daar nou weer van zeggen? Dat is een kwestie van mensen die alleen vanuit zichzelf willen denken en daarbij te weinig begrip hebben voor de ander. Het is duidelijk dat Israël, wanneer het zekerheid wil hebben, nooit vrede zal kennen. En wanneer Israël vrede wil hebben, dan zal het zijn zekerheid minder zien worden. Wanneer je probeert je koek op te eten en te krijgen, of te behouden, dan zul je ontdekken dat je ergens de mist in gaat, en dat ze waarschijnlijk al bakken is, en dat je dan met de stuk de brokken zit. Dat is hetzelfde wat zich op het ogenblik in Israël afspeelt. Het is politiek niet haalbaar voor het begin, niet waar, ondanks deze mooie naam, om werkelijk te beginnen met een vredesbespreking, waarbij het idee van een uitverkorenheid en daardoor ten volle recht hebben, zelfs op het geheel van het oude Israël, bij het volk wordt ontkend. Het is voor hem politiek niet denkbaar om toe te geven dat er een mate van racisme bestaat in Israël tegenover de Arabieren. Ofschoon, en dat moeten we wel begrijpen, deze Arabieren zeker niet evenredig in de gouvernementsposten en in de regering vertegenwoordigd zijn. Israël beschouwt zich als staande boven de niet-Joden. En deze gekweekte situatie van zelfvertrouwen maakt het onmogelijk een bedreiging anders te zien dan als een aantasting van de kern van je eigen wezen. Aantasting van die kern, dat betekent kwetsbaarheid, mogelijkheid tot ondergang. En dit betekent weer dat vele groeperingen, behalve heel vaak juist de Sabra's, degene die er zijn opgegroeid, dus bang zijn om ook maar iets aan een ander te geven en daarmee zelf ook maar van iets afstand te doen. Omgekeerd is het duidelijk dat Egypte geen enkele overeenkomst kan sluiten met Israël, waarbij niet gelijktijdig zoveel is gedaan voor de islamieten en Arabieren, dat hierdoor een mate van vriendschap en samenwerking mogelijk blijft met de rest van de Arabische wereld.
De betekenis van agressie.
Nou, ik denk dat je mij zal slaan, dus sla ik jou maar.
De betekenis van de kunst? Of van kunst?
Ik uit mijzelf, hè. Verwacht dat je me zult bewonderen en ben verbaasd als blijkt dat je me nog begrepen hebt ook.
Wat is de oorzaak van de onbewustheid van de door u vermeende reïncarnatietheorie bij de mens?
Mag ik corrigeren? Deze bestaat alleen in de christelijke wereld, waar ze na ongeveer 300 kerkelijk voortdurend onderdrukt is. En dit was mede veroorzaakt door de behoefte van de priesters om in toenemende mate gezag te verwerven. En de reformatie heeft dit gebeuren natuurlijk doorgewerkt, zodat we ook hier een ontkenning krijgen, ongeacht het feit dat op verschillende punten in de Bijbel wordt gezegd van iemand dat hij terugkeert, of dat hij terug zal keren. Hetwelk reïncarnatie ongetwijfeld aanduidt. Maar er bestaan in Azië zeer veel mensen die in incarnatie geloven, meer dan er christenen zijn. Er bestaan verschillende Oosterse scholen die in incarnatie geloven, en deze hebben vaak meer aanhangers dan bepaalde zogenaamd zeer fijne kerken elders. Een groot gedeelte van degenen die beheren tot Taoïsme, animisme en dergelijke, geloven eveneens in zekere mate aan de mogelijkheid van reïncarnatie. Te stellen dus dat men er zich niet van bewust is dwaas tenzij men specifiek doelt op de christelijke samenleving, waarin het besef van dit feit zoveel mogelijk werd onderdrukt, om daardoor het schuldbesef en de angst voor de hel te kunnen opvoeren, en zo de heerschappij over de heidense goden tot duivels verklaard, te kunnen doorvoeren tot een algehele alleenheerschappij van de God zoals deze door de kerk verkondigd werd.
Wat is of wat zijn zombies?
Onder zombie wordt verstaan een persoon die geen eigen wil meer heeft, en volgens de voodoo-uitleg iemand die door een bepaalde vergiftiging overleden is en kort na de begrafenis met magische rituelen is opgewekt, waarbij dus in feite sprake zou zijn van een onbezield lichaam, waaraan de geest nog wel gebonden blijft, maar waarover die geest geen enkele beheersing meer heeft.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer.
Nou, had u nog wat?
Kunt u ook zeggen dat de landen ook in te delen zijn volgens de Chinese astrologische tekens?
Die mogelijkheid bestaat zeer wel wanneer u beseft dat de tekens van de Chinese dierenriem, en ik vermoed dat u daarmee niet bedoelt de jaarcyclus, want dat is een andere, is zonder meer mogelijk omdat een vergelijkbaarheid van sterrenbeelden aanwezig is, en wanneer u rekening houdt met de tijdsgang, dus automatisch een transformeren van het ene sterrenbeeld naar het andere denkbaar is. Voldoen? Het ziet er wel naar uit soms als je buiten kijkt, ja. Nee, ik geloof dat Nederland eigenlijk behoort onder het paard, maar zeker ben ik daar niet van. Wat zegt u? Ja, kijk, het kan natuurlijk zijn dat het paard tijdelijk geleid wordt door een ezel. Nou, geen meer. Vrienden, mag ik dan gaan afsluiten? Ah, u weet hoe we dat altijd doen. Improvisatietje, drie begrippen.
Mimosa,
vreugde. Ja, luister nou eens even, nietwaar? Ik heb hier het moederschap dat zoveel vreugde heeft aan mimosa. Mimosa, maar mogelijk geen begrip voor de afkomst ervan. Nou, dat wordt echt moeilijk. Maar ik zal het proberen. En dan neem ik voor mimosa dan maar kruidje roer me niet. Dat lijkt er in ieder geval op. O moederschap, gij kruidje roer me niet. Hoe weinig kent gij toch uzelven? Hoe weinig durft gij delven in dat wat u beheerst? Hoe leert gij niet beheerst te zijn en niet te willen bezitten dat wat gij hebt voortgebracht? Maar zoekt gij steeds uzelf te vinden en dan met alle macht uzelf waar te maken door het kind dat uit u kwam, maar uit zichzelf leeft? Wie begrip heeft voor het kind dat ook zichzelf moet vinden met eigen zorg en eigen pijn, met eigen vreugde, eigen zijn boetseren moet tot menselijkheid. Hoe wilt ge dan de eeuwigheid te samenvoegen met uw roem? O moeders, apen houden van hun jongen. Het veulen wordt door het paard behoed. En ook het lam vindt bij de ooien een zorgzaamheid zo teer en goed, dat moederschap haast dierlijk lijkt. Slechts daar waar ik nog meer begrijp en in de harmonie van zijn, niet als een kruidje roer me niet, wens, al moet naar mijn normen gaan, maar uit zichzelf kan verstaan, het eigen zijn, het eigen leven dat aan het kind eens werd gegeven en nu hem maakt tot eigen mens, nog klein. Maar niet gebonden aan de grens die moeder stelt, maar aan een wereld waarin het kind moet leven. Dan zult ge ongetwijfeld ook het waar begrip zijn waarde geven. En zoekt ge dan in moederschap de vreugde van het bestaan? Het is de vreugde te kunnen geven aan hen die zelve verder gaan. En wilt ge zien hoe het hele leven, de kosmos samen uit God gesteld, hier voortgaat op uw taaie aarde. En ziet naar strijd en naar geweld, naar het wonderlijk onbegrepen lijden dat God u toestaat, zonder meer. Dan zeg ik u, God mint u als een moeder. God mint u werkelijk en teer. Hij laat u gaan uw eigen wegen. Hij laat u vinden eigen kracht. Hij laat u vinden eigen taken. En als u taken hebt volbracht, dan geeft hij vreugdig u zijn zegen. Dan baat hij u vrij in zijn licht. maar laat u vrij zijn langs uw wegen. En spreek niet het eeuwige gericht, maar laat u gaan, uzelf vinden, totdat ge tot zijn wezen keert. En zeg dan, kind, het was wel wat langzaam, maar jij hebt eindelijk geleerd te zijn mijn beeld, mijn kracht en wezen. Nu leef je in de werkelijkheid. En deze vrijheid zul je geven aan ieder, opdat je niemand ooit misleidt, maar allen gaan laat uit de liefde hun eigen wegen, zoekend naar hun eigen kracht. Al moet ge sterven om dit waar te maken. En zeggende, het is volbracht, naar mij kunt gaan, die dan uw banden en ketens weer voor u zal slaan. Dat is mijn visie. Misschien dat er een hele hoop moeders zijn die zeggen, ja, maar die kinderen weten het nog niet. Nou, het is eigenlijk zo dat de meeste moeders niet weten wat de kinderen weten. En daar zit de moeilijkheid in. Ik geloof dat we God als een voorbeeld kunnen nemen. Jezus heeft nooit iemand gedwongen om hem te volgen. Integendeel, hij heeft vaak gezegd, wees nou voorzichtig. Paulus heeft gezegd, wings om in te gaan. Jezus niet, God niet. Want de kracht waaruit wij leven is een kracht die ons de vrijheid geeft om onszelf te zijn. En uit onszelf te komen tot de erkenning van de juistheid die God is, die in de Christus leeft en die onze uiteindelijke werkelijkheid zal vormen. En daarmee, vrienden, dank ik u werkelijk voor uw aandacht. Ik hoop dat ik u niet verveeld heb met het laatste preekje, maar ik moest er eventjes uit, want het klonk zo lekker samen met die onderwerpen die u mij gegeven hebt. Ook al heb ik er twee buiten beschouwing gelaten, maar daar let u dan maar niet op. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 28 maart. Wel thuis.